Goedemorgen allemaal. Van harte welkom deze zondagmorgen, hij doet het 14 januari. En eventuele gasten heet ik ook welkom. En ik hoop dat u hier zich thuis zult voelen. Mensen uit de Doggershoek, blij dat jullie er ook weer zijn. En natuurlijk ook jullie jongens en meisjes, goed dat jullie er zijn. En straks veel luister- en knuffelplezier in de kinderkerk. Niet, hè? Knutsel, zei ik. Knuffelplezier mag ook, hoor. Even knuffelen voor de deur, voor de ingang. Ja, nou lekker. Veel luisterplezier en God zegen toegewenst ook aan degenen die op een later tijdstip de ochtend zullen beluisteren. En allereerst zullen we de dienst opdragen aan onze God en Vader en zijn zegen vragen. Zullen we de hand vouwen? Ja, Vader, dank u wel. Dank u wel zo voor deze morgen. Dank u wel dat u aanwezig bent, dat u hier bent. Dank u wel ook voor de kinderkerk die draait, Heer. En dank u wel dat u ook daar straks aanwezig bent. We willen ook bidden voor de zieken. Ab en Wil Veenstra, Meiti, Stefan Bootsma. We denken aan Lisbeth van der Kooi, Leidie van Krimpen en vele anderen. Heer, dank u wel dat u ook bij hen bent, Heer, deze ochtend. Dank u wel ook zo voor de inzet van de zang- en muziekgroep. De koffiedienst, geluid en opname en iedereen die zo'n taak doet in deze gemeente. We vragen uw zegen over deze morgen, Heer, en leggen alles bij u neer. En vragen uw zegen en uw genade. Amen. Ja, voor meer namen en adressen van zieken verwijs ik even naar het prikbord bij de ingang. Bid vooral voor degene die de Heer u op het hart legt deze week. Maar vergeet ook de alleengaande en de alleenstaande mensen niet. Dan een aantal mededelingen. Onze broeder Agen ten Apel heeft, wederom zou ik zeggen, een boek geschreven. En biedt ook ons de gelegenheid om deze te bestellen. Het onderwerp, de titel is De Antichrist in het boek Openbaring. Dat is een pittig boek. Maar mocht u interesse hebben, ik heb een blad achter op de tafel neergelegd. En daar kunt u uw naam en e-mailadres inschrijven en dan gaat het goed komen. De prijs van het boek weet ik niet, maar meestal volgens mij iets van 19 euro zo. De extra collecte vandaag, die is bestemd voor de stichting Teer. En Teer helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht en is werkzaam in meer dan 20 landen. En als u kunt, kijk dan eens even op de website. Dat heb ik ook gisteren even gedaan. En dat is best wel interessant om te kijken waarvoor je natuurlijk je geld geeft voor de extra collecte. Voor de volgende mededeling zou ik Piet even naar voren willen roepen. Dat heeft ook met Stichting Teer te maken.
Goedemorgen. Ik kan me voorstellen dat u dit jaar enthousiast begonnen bent met een nieuw dagboekje enzovoort om elke dag de dag met God te beginnen. Maar vanmorgen wil ik ook aandacht vragen, net als vorig jaar, voor het dagboekje van Teer. Dat is een dagboekje voor de komende 40 dagen tijd, de tijd richting Pasen. En er staat dan... De 40 dagen tijd voor Pasen is een bijzondere periode. Een periode van bezinning en voorbereiding. Een periode van stilstaan om vervolgens in beweging te komen. In beweging met een bewogen hart. Verlangend naar God en gepassioneerd om recht te maken wat krom is. Nou, in dit boekje staat voor 8 weken richting Pasen een overdenking voor elke dag. En het is mooi als we weer een groot aantal kunnen bestellen. En de kost is €3,95 per stuk. Maar bij grotere aantallen dan wordt weer een korting toegepast. Ook is het goed om te vermelden dat er bij zo'n boekje een schriftje bij is voor in het gezin. Waar kinderen zijn. En als u dat niet gebruikt, kunt u het altijd weer weggeven aan anderen in uw familie. Maar het is inclusief een schriftje voor in het gezin. Dus dit boekje dat komt dan straks de komende 2 weken achterin te liggen met een lijst waarop u kunt... Uw naam kunt noteren als u het wilt bestellen. Nou, tot zover. Dankjewel.
Voor de aanstaande jaarvergadering kunt u ook projecten aandragen voor de 10% regeling. Als u er een aantal heeft, graag dan op een briefje schrijven met uw gekozen project, maar ook met uw naam en motivatie graag. Dan ook de verslagen die verschillende mensen mogen maken voor de jaarvergadering, graag zo spoedig mogelijk inleveren, dat we ze goed kunnen verwerken. De jaarvergadering zal, zo de heer wil, zijn 26 maart. Dan heb ik hier staan Nicolien. Zou je ook even naar voren willen komen? Oh, is ze ziek? Oh, dat is jammer. Volgende week hebben we een soepmiddag. Dan moet ik het even uit mijn hoofd doen. Er ligt een lijst op de tafel met een aantal soepen die gemaakt mogen worden. Dus als u het op het hart heeft, vul het in. De tijdstip weet ik niet, weet u dat? Was dat 3 uur? Oké. Okay. Om 3 uur is er dan in deze gemeente een samenkomst waarbij we met elkaar gezellig soep gaan eten. En de bedoeling is ook om wat meer interactief met elkaar bezig te zijn. Dus dat is op zaterdag, de 20e. Ja. Nou, stel maar vragen hoor, want dan is het in ieder geval duidelijk genoeg. Als laat ik het ook eventjes vanmiddag nog op de website zetten, dat u achteraf nog eventjes op de website kunt kijken. Ja? Oké. Okay. Aanstaande woensdagmorgen is het de inloopmorgen, uiteraard. Donderdagavond bent u nodig op de wekelijkse bidstond. En die begint om 8 uur. Nou, aanstaande zaterdagmiddag dus de zoekmiddag. Zondagochtend zal zo de heer wil broeder Kiers komen, de woordverkondiging komen doen. En graag gebed ook voor zijn voorbereiding. Dan heb ik hier staan Adrie.
Goedemorgen allemaal. jullie moeten echt zaterdag komen, want Masuma gaat ook soep maken. En dat heet Asch, lekkere soep. Maar nu heb ik iets anders. Ik lees eerst de tekst uit Leviticus 19. Iemand die als vreemdeling in jullie land verblijft, mag je niet onderdrukken. Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten en in dit geval als Nederlanders. Heb hen lief als jezelf. Dit staat in het Oude Testament, maar het geldt ook nog steeds voor ons. Vorige week hebben de meesten van u kennis kunnen nemen van Reza. Reza zit daar in het hoekje. Reza was de ster van het volleybal. Van het volleybalteam VEG 1 en het team AZC De Hoop. Reza heeft van de IND te horen gekregen dat hij terug moet naar Afghanistan. De IND gelooft niet dat Reza in Afghanistan ernstig bedreigd wordt en is. Hij is een Hazara. Hazara's mogen niet reizen. Hazara's zijn een stam in Afghanistan. En als hij teruggestuurd zou worden, dan landt zijn vliegtuig in Kabul en zijn ouders, beide gehandicapt, wonen in Bamyan. Dat is heel ver van de hoofdstad af. Maar hij zal op het vliegveld al opgepakt worden en in de gevangenis gezet worden. En wat er dan gebeurt, willen wij niet weten. Ook is Reza, sinds hij in Nederland is, geraakt, of liever gezegd, aangeraakt door Jezus. Hij zegt zelf, in Afghanistan leefde ik in het duister van de islam. Nu heb ik het licht Jezus leren kennen. Om hem te helpen met het instellen van hoger beroep door zijn advocaat en een herhaalde aanvraag voor verblijf in Nederland, zou ik u willen vragen om uw handtekening te zetten. De lijst ligt achterin en er staat boven handtekeningen voor Reza. Wilt u die tekenen? Ik zou daar heel blij mee zijn en ik denk Reza nog meer. Zo de Heere wil, zal Reza zondag volgende week, 21 januari, gedoopt worden in de Farsi-dienst in Alkmaar. Reza heeft voorafgaande aan de doop dooponderwijs gehad van Jalil, een Farsi-sprekende evangelist. Een kleine toevoeging, Reza houdt van jullie allemaal, van de gemeente. Gaat graag naar school, spreekt al een aardig woordje Nederlands. Maar als 18-jarige jongen is hij nu heel onzeker en heel bang. Dank u wel.
Ja, dat zijn echt ook... Dat zijn ook echt moeilijke zaken. Blijft u dan ook bidden voor de asielzoekenden en voor contact met hen, voor wijsheid, voor de overheid en de IND ook, die zoveel beslissen eigenlijk. Hè? Dat ze de zaken ook goed mogen onderzoeken en oog mogen hebben voor de vaak bange mensen. Uiteraard ook voor Adrie en de opvangende instanties zoals Stichting Gave. Ja. Ik bedoel alleen dat we zijn blij dat je er ook bent en we zien uit straks naar je woordverkondiging. En wens je ook God zegen toe. En we gaan eerst zingen onder de leiding van de zangmuziekgroep.
Goedemorgen allemaal. Ik hoor dat er zelfs een fijne knuffeltijd gewenst wordt. Dus ik dacht misschien kan u, wie er naast u zit, dus even een gezegende dienst. Knuffelen hoeft niet hoor. Maar je mag wel zeggen, ik ben blij dat je er bent. Maar knuffelen mag wel. Ik heb op mijn lijstje staan die met de microfoon mee mogen zingen Fien en Belicia. Maar ik hoorde vanmorgen dat Fien ziek is. Dus dat is wel jammer, hè? Maar we hebben nog een microfoon over, dus kom maar lekker meezingen. Belicia en nog iemand. Maakt niet uit. Even kijken. En het eerste kinderliedje wat we gaan zingen zijn de boeken van de Bijbel. En dat hebben we al een hele tijd niet gezongen, dat liedje. Weten jullie nog? Genesis, Exodus, wie kent ze allemaal uit zijn hoofd eigenlijk? Nee? Het Oude Testament. Nee? Nou, jullie hebben mazzel, want er komt een tekst natuurlijk. Jullie kunnen hem gewoon meelezen, maar dan blijft het er een beetje in. En de eerste keer gaan we het een beetje rustig zingen en de tweede keer wat versneld. Goed? Genesis, Exodus. Dus... Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Joshua, Rechters, Rut, 1 en 2 Samuel, 1 en 2 Koningen, 1 en 2 Kronieken, Esra, Nehemia, Esther, Job, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied, Jesaja, Jeremia, Klaagliederen, Ezechiël, Daniel, Hosea, Joël, Amos, Joatna, Jona, Micha, Nahum, Habakkuk, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. jongen, is je tong helemaal in de knoop geraakt. Hey. Maar wel even een goede opfrisser, hè? Zo, het zijn er wel veel, hè, die boeken. Nou, we gaan nog iets zingen. Er gaan de dagen van de week, maar er zijn er gelukkig maar 7 van. Zondag, maandag, dinsdag. Jezus woont in je hart. En dan ook daarna zingen we het in het Engels, het liedje. Dan sta je er niet alleen voor. Want hoe dichtbij kan iemand zijn als hij helemaal in jou is? Wat fantastisch is dat. En we gaan daarvan zingen. Ik ben zo gelukkig, want dat is ons maandlied. En we zingen het 1 keer. Ik ben zo gelukkig. Oh ja, we gaan eventjes, hoe noem je dat ook weer? Vraag en antwoord. Als de kinderen nou eens heel gelukkig zijn. Goed? En dan gaan de grote mensen vragen, waarom ben jij nou zo gelukkig? Zullen we dat doen? Zijn jullie nog een beetje gelukkig, jongens? Ja? Oh, fantastisch. Dus, nou dan, laat maar horen dan, hé. Bent zo gelukkig. De kinderen beginnen. Nou, we hebben maar 1 keer gezongen, toch? Nou, jullie mogen gelukkig naar de kinderkerk. Hè?
64.
We zoeken het even op. Zingen wij van zijn liefde nog eens? Gaan we zingen. Nou, prachtig lied. Van zijn liefde die nimmer vergaat. Wat een fantastisch nieuws is dat. Dat mogen we niet voor onszelf houden. Ik heb de zanglieder van de zangdienst uitgezocht naar aanleiding van een psalm die ik verleden week zondag las. Psalm 96. En ik lees gewoon elke keer, al die liederen zitten in die psalm, dat is zo mooi. Dus ik ga niet zoveel zeggen. Ik zeg gewoon de tekst en dan gaan we dat lied zingen wat bij die tekst hoort. Zing een nieuw lied voor de Heere. Laat de hele aarde maar meezingen. Zing een loflied voor de Heere. Tot eer van zijn naam. Kom, zing een nieuw lied.
Thank you.
Kom naar zijn huis en breng hem uw offers. Doe uw mooiste kleren aan en buig u voor de Heere. Ook de velden en alles wat daarop leeft verheugen zich. De bomen in de bossen jubelen. Gods volk wordt uitgeleid. We moeten nog wel oefenen, want straks als we bij hem zijn, moeten we heel veel zingen. Dus dan zijn we vast goed ingezongen. En hij is het zo waard. Want de Heere heeft de hemel gemaakt. Zijn grootheid en macht gaan voor hem uit. En zijn kracht en eer omringen hem. Loof de Heer, alle gij volken. Met een prachtig koor. Klinkt echt heel erg mooi. Ik denk dat de Heere God er ook heel erg van geniet. Hij komt om zijn oordeel over de aarde uit te spreken. Hij zal in oprechtheid over de wereld recht spreken. En zijn trouw aan alle volken bekendmaken. En dat lied gaat over de hoop die we hebben. En dat we uit mogen zien, ook hoe moeilijk en verdrietig onze situatie ook is. Dat we een hoop hebben die zeker is. En die altijd onveranderd blijft. Wij hebben Jezus als een vriend die in de hemel voor ons pleit. En dat mag een troost zijn, een bemoediging. En we mogen het uitzingen. Ik weet, Hij leeft.
Ik weet, hij leeft. Heeft u het meegezongen? Loof de Heere, alle gij volken. Heeft u het meegezongen? Gelooft u het ook? Weet u dat er dan een groot wonder in uw leven is gebeurd? Want zonder hem hadden we dat nooit kunnen zeggen. En zonder de vernieuwende kracht van Jezus door zijn geest en door dit woord, had u dat nooit vanuit uw hart kunnen zeggen. Dus een wonder van God. Laten we hem daarvoor danken. En laten we bewogen zijn met de mensen om ons heen. Van de week sprak een collega me aan en zegt: kan ik met jou een keer praten over jouw godsbesef? En hoe je met de Bijbel omgaat. Ik zeg: de Bijbel, van kaft tot kaft. Niet buitenom, maar binnendoor. Jij zegt: dat bedoel ik niet. Ik wil het hebben over je godsbesef. Nou, ik zeg: laten we daar dan nog maar eens rustig over praten. Want dat kan van mij niet losstaan van dit woord. En van degene om wie dit woord gaat. Om wie gaat dit woord? Om Christus. Dit woord is er om Christus. Gisteren had ik twee prachtige jonge dames aan de deur. Jehovah's getuigen. Goedemorgen, meneer. Goedemorgen. Ja, u zult wel denken, wat komen wij u 's morgens vroeg lastigvallen? Nou, ik zeg, ik heb een flauw vermoeden, want u heeft allebei een tasje bij u. En u ziet er heel netjes uit. U bent vast van de Jehovah's getuigen. Ja, zeg ze. Ja. Okay, ik zeg, ik ben predikant in de baptistengemeente. Zeg, een baptiste, zeg, wat zijn dat? Die vraag die overviel me zo. Ik wist niet eens zo heel snel een antwoord te geven. Maar heeft u wel een Bijbel in huis? Ja, ik zeg, ik heb wel een Bijbel in huis. Ja, wij lopen de deuren langs en wij gaan de mensen uitnodigen. We geven ook een blaadje uit. Wilt u dat hebben? Ja, ik zeg, dat wil ik wel hebben. Ik wil er niet voor betalen. Want die Jehovah's getuigen organisatie draait om geld. Draait om geld. Daar zijn een paar mensen heel erg rijk van geworden. Ik wil er niet voor betalen, maar ik wil het wel graag hebben. Inderdaad, het boekje gaat over de Bijbel. En ik heb het eens doorgelezen. De naam van Jezus staat er twee keer in. Wij zijn geen mensen van het boek, maar we zijn wel mensen met een boek. En het boek draait om Christus. En ze liepen weg. En ik denk eigenlijk, ze beginnen nog een heel gesprek. Want ik had wel een paar vragen aan hun terug. Maar kennelijk hadden ze hun taak gedaan door het boekje af te geven. Maar ik werd wel bewogen met deze twee jonge vrouwen die hun uren moeten maken om langs de deuren te gaan en geen heilzekerheid hebben en niet weten wie Jezus is. En wij weten het wel. Weet u hoe het komt? Door het woord en door zijn geest. En daarom ben ik vanmorgen in het holst van de ochtend in de auto gestapt om u daar vanmorgen iets over te komen vertellen. Dat had een ander ook kunnen doen hoor, die kan het misschien nog wel beter, maar ik ben gekomen met een aantal teksten uit het Johannes-evangelie. Dat wil ik graag met u lezen. Johannes hoofdstuk 1. Johannes hoofdstuk 1. En dan bedoel ik het evangelie van Johannes. Johannes valt gelijk met de deur in huis. Dus hij begint niet over de geboorte van de Heer Jezus. Of over het kerstevangelie en over de herders en over de engelen. Dat hebben de andere evangelisten al gedaan. In elk geval Lucas en Matthäus. Johannes schrijft dit evangelie als hij al een oude man geworden is, vermoedelijk zo'n jaar of 90. En hij heeft vastgedacht, ach, de geschiedenis van de geboorte van mijn Heer, die hoef ik niet meer te vertellen, want die kennen de mensen al. Maar ik ga wel vertellen waarom ik dit evangelie schrijf. Ik heb voor mezelf 2018 gekroond tot het Johannesjaar. Ik ga me dit jaar nog meer dan ooit verdiepen in dit Johannesevangelie. Ik zal u ook vertellen waarom. Als je een goed boek leest, dan lees je op de voorkant de titel en je ziet een afbeelding en je leest op de binnenflap waar het over gaat, denk je van nou, daar wil ik meer van weten. Of niet, je legt het weg. Of je leest aan de achterkant hoe het afloopt of waar het een beetje over gaat, wordt het een beetje spannend gemaakt. Hè? Dat zijn zo van die teasers, hè? Of cliffhangers. Dan denk je, ik wil het lezen. En Johannes doet eigenlijk hetzelfde. Die schrijft aan het einde van zijn evangelie waarom hij dit boek schrijft. En hij zegt, er is nog veel meer gebeurd in het leven van Jezus. Dat heb ik niet opgeschreven. Maar deze dingen heb ik opgeschreven opdat je zou weten, zou geloven dat Jezus is de Zoon van God. Nou, dat wil ik weten. En dat je gelovende het leven zult hebben in zijn naam. Wilt u het leven hebben? Ik wel. Ja, het echte leven. Dat wil ik. Dus is dit kennelijk het recept wat Johannes mij voor 2018 geeft om dat doel te bereiken. Nog meer dan voorheen. Het leven kennen met Christus. Het leven in zijn naam. Nou, begin ik maar gelijk het goede voornemen in januari met hoofdstuk 1. En daar schrijft Johannes het volgende. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Niet een God, zoals de Jehovah's getuigen beweren. Nee, het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen, hoort u wat ik zeg? Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Nou, er is geen spel tussen te krijgen. Nee. In het woord was het leven. En het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet begrepen. Maar u mag ook lezen, de duisternis heeft het niet gegrepen. Er was een mens door God gezonden, zijn naam was Johannes. Dat is niet deze Johannes, maar Johannes de Doper. Hij kwam tot de getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, Israël, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar, allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht of recht gegeven, kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit het bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, hij was het van wie ik zei, hij die na mij komt is voor mij geworden, want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover. Mag ik met u bidden voordat we dit woord overdenken? Vader, en als ik dit woord heb gelezen en daar straks over wil spreken, dan weet ik dat ik in grote lijnen spreek tegen drie groepen van luisteraars. Er is een groep luisteraars hier vanmorgen aanwezig, door u gebracht, die u kennen, die kinderen van u zijn en die leven met en vanuit dit woord. Ik vraag u of u door uw geest dit woord wil gebruiken om hun geloof in Jezus en zijn liefde voor hem nog meer te verdiepen, nog meer te verrijken en hen nog steviger te funderen in deze waarheid. Heer, dat hun vreugde mag toenemen. Want u bent een onuitputtelijke bron van vreugde en blijdschap. Ik bid ook voor de mensen die hier vanmorgen aanwezig zijn, die u kennen, die van u weten, die wellicht denken dat ze een keuze voor u gemaakt hebben, die christen zijn, of misschien van zichzelf vinden dat ze christen waren, maar die door moeite of door tegenslag of door allerlei afleidende dingen in de wereld hun zicht op u zijn kwijtgeraakt. En voor hen wil ik bidden dat u met uw geest dit woord gebruikt om dat leven wat in hen sluimert of slaapt opnieuw wakker te maken. Dat ze geestelijk op hun voeten zullen gaan staan en u zullen zien, Heer Jezus, en van daaruit ook zullen gaan leven. Ik bid u ook voor de mensen die hier vanmorgen zijn, die geen persoonlijke keuze voor u gemaakt hebben. Die veel van u weten, die misschien veel over u gehoord hebben, die misschien wel grote delen van uw woord kennen, maar die niet horen bij de groep mensen die opnieuw geboren zijn. Wilt u daar vanmorgen ook uw woord voor gebruiken? Heer, u kent alle harten en u weet wat een ieder nodig heeft. In dat vertrouwen wil ik uw woord openen. En wil ik deze mensen ook aan u opdragen, dat u hen tot hen zult spreken door uw Heilige Geest in Jezus' naam. Amen. Johannes valt, als het ware, met de deur in huis. En het is net als je het eerste hoofdstuk leest, die eerste verse, alsof je een entree binnenkomt, een portaal, een voorruimte, een soort van foyer. En die voorruimte, die hal waar je in, die entree is al zo ongelooflijk groot. En dan kun je al zo lang rondlopen en je vergapen aan mooie dingen. En dingen die de schoonheid roepen, maar ook dingen die je tot nadenken stemmen. En dingen die je hart blij maken. Dat je denkt van nou, als de hal er al zo uitziet, hè, hoe moet dan de volgende ruimte zijn? Waar we uiteindelijk worden verwacht. In het begin was het woord. Alles begint met het woord. Er staat hier dus niet, in den beginne schiep God de hemel en de aarde. En daarna schiep hij ook het woord. Nee, dat woord was er al voordat de aarde geschapen werd. Dat heeft te maken met tijd. Maar dat woord, Christus, speelt ook een rol. Fout. Dat woord Christus speelt geen rol in de schepping. Dat woord, Christus, is de oorzaak van de schepping en tegelijkertijd ook het doel. Want, staat er in Colossense, uit hem, dat is de oorsprong, en door hem en tot hem zijn, welke dingen? Alle dingen, ook je computer? Jazeker. Alles. Alles. Er is niets uitgezonderd. Ik weet niet wat uw beeld van God is. Ik hoop niet dat u denkt dat de Heere God handen wringend en achter zijn oren krabbend door de hemel heen en weer loopt, zeg het een beetje oneerbiedig, en ook alle nieuwe dingen en alle veranderingen op de wereld niet meer bij kan houden. Alle dingen die wij nu ontdekken, alle dingen die wij meemaken, alles wat wij als het ware zien, was al lang opgesloten in die schepping, omdat in hem en door hem en tot hem alle dingen zijn. Van de haarspeld tot de Himalaya. En alles wat daar tussen zit. God schept door dat woord en het woord schept zelf ook. Hij maakt leven door dat woord en ik lees in Efeze dat hij alles draagt door het woord en dat hij ook zijn werken doet door zijn woord. Er staat dus niet in het begin was er muziek, hoewel ik heerlijk gezongen heb. Of in het begin was er drama, of in het begin was er dit, of in het begin was er dat. Zelfs niet in het begin was er gebed. In het begin was het woord. En dat lezen van dit woord, ik hoop dat u dat doet. En het overdenken van dit woord, ik hoop dat u dat doet. En het luisteren naar de uitleg van dit woord, wat u nu aan het doen bent, heeft twee doelen. Er zitten eigenlijk twee pijlen op een boog die hetzelfde willen gaan bewerken. Namelijk dat uw leven, uw hart, in vuur en vlam wordt gezet voor Christus. Dat hij voor u, voor jou, de belangrijkste, de kostbaarste, de boeiendste, de creatiefste, de heerlijkste, het meest begeerenswaardige wordt in je leven. Weet je, als je dat hebt gedaan, als je dat ervaart, dan gebeurt er in jouw hart hetzelfde, namelijk wat er in het hart van God de Vader gebeurt. Want die vindt zijnzelf ook de mooiste en de boeiendste en het heerlijkste wat er is. Dat woord, om dat te bereiken, liggen er twee pijlen op de boog. God spreekt door dit woord tot ons verstand, zodat we het zullen begrijpen. Want hoe kunnen we God prijzen? Hoe kunnen we zingen? Hoe kunnen we hem eren als we niet weten wie we prijzen? Als we niet weten waarover het gaat. Wat de oorsprong is, wat het doel ook is van dat prijzen. Als je alleen maar dat woord zou horen zonder hem te aanbidden, dan krijg je dorre, droge, leerstellige, dogmatische leer. Hoewel, even terzijde, ik ben heel erg blij met dogma hoor, met geloofsleer, met ankers, hè? Met vaste waarden. Maar zonder aanbidding blijft ons woord hangen in ons hoofd en weten we en weten we en weten we zonder dat het het tweede doel bereikt. Namelijk, God spreekt ook door dit woord tot ons hart, zodat we gaan danken. Zodat we gaan prijzen. Zodat je blij wordt. Zodat je gaat verkondigen. Zodat je leven gaat worden tot eer en glorie van God. Dat jouw leven hem blij maakt. Wilt u God verheugen? Als je dat wil, is dat het ware kenmerk van iemand die werkelijk een nieuw hart gekregen heeft. Als Christus en de vreugde van God je niet interesseren, je hart niet in beweging zetten, dan is daar geen vernieuwing geweest. Als je hier in deze dienst zit vanmorgen en je hoort mensen God prijzen, en je hoort mensen bidden, en je hoort dit woord, en je hoort het en je vindt het misschien interessant, of denk van, het is wel mooi, ik vind het wel fijn om hier te zijn, ik voel me hier prettig en het is hier gezellig, maar het woord brengt je hart niet in beweging als je zingt, loof de Heere, alle geen volken, en Christus gaat regeren. Als er niks gaat meetrillen, dan geef ik je één dringend advies. En misschien is het wel het belangrijkste advies wat je kan krijgen vandaag of überhaupt in je leven. Ga niet naar huis. Ga niet naar huis. Voordat je daarover met iemand hebt gesproken en zeg, ik heb daar helemaal niks mee. Wie is Jezus? Ga niet naar huis voordat je met iemand hebt gesproken. Want het kan zijn dat God vanmorgen door dit woord tot je hart wil spreken. Maak niet de grootste vergissing die je kunt begaan door die stem het zwijgen op te leggen en door te gaan met je eigen leven. God is op zoek naar jou. En als je Christus niet kent, dan is hier vanmorgen de gelegenheid om hem wel te leren kennen. Want God heeft je dan hier met een bijzondere bedoeling gebracht. Je zit hier nooit voor niks. Hier is niets toevallig. Spreek tot ons hoofd, zodat ons hart gaat bewegen. Het is ook niet andersom. God spreekt niet alleen maar tot ons hart, want anders dan wordt het een ongefundeerde, zweverige, emotionele bedoeling waar je alles bij kan invullen. Er wordt heel veel over godsdienst en God en over spiritualiteit en religie gesproken. En daar kun je van alles bij invullen. God wil dat we weten wie we aanbidden. En God wil dat metgene wat we weten, dat we hem gaan aanbidden. Daarom horen geloven en het woord en aanbidding bij elkaar. En ben ik op dit moment net zozeer bezig om God te eren en God te loven en te aanbidden door dit woord met u te lezen, De dienst wordt niet in tweeën geknipt van een gedeelte lofprijs en aanbidding en dan komt de preek. Nee, de aanbidding gaat door, want God spreekt door dit woord en werkt op dit moment ook door dit woord. En Johannes valt met de deur in huis. U moet weten, toen Johannes leesde, waren de Romeinen de baas in het grootste deel van de toenmalig bekende wereld. Maar de hele manier van denken van mensen, hun achtergrond, hun levensvisie, was gevoed door Griekse filosofie. En de Griekse filosofie is op zoek, net zoals elke andere filosofie, op zoek is naar een soort van geheime sleutel die de zin van het leven ons kan duidelijk maken. Een soort van rode draad, een soort van principe of een soort van, ja, een sturende, allesbeheersende factor. Wat is nou hetgene wat de wereld samenhoudt en samenbrengt? En wat is nou hetgene wat het leven zinvol maakt? Daar denken dieren niet over na, want die zijn nog niet bedoeld om die relatie met God te leren krijgen. Maar mensen zijn zo gemaakt om daarover na te denken. En zolang als de mensen er zijn, denken ze daarover na. Wat is die rode draad? En ze kwamen tot de conclusie dat er moet een soort van redelijkheid, een soort van logica zijn, een soort van ordening, waardoor alles blijft staan en alles een verband heeft. En dat noemen ze logos. En dan zegt Johannes, in den beginne was de logos. Daar komt ons woord logisch, hè, of logica vandaan. Alleen wij schrijven het met een hoofdletter. En het grootste verschil, en het is zo'n verschil dat ik het bijna niet in woorden kan uitdrukken, is dat de Grieken spreken over een idee of over een gedachte, maar onze logos is niet een idee of een richting of een overtuiging, onze logos is een persoon. Onze waarheid is een persoon. Ons leven is een persoon. Dat maakt onze boodschap zo heerlijk en zo geweldig en ook zo uniek. En Johannes zegt, deze persoon, Christus, was er al voordat alles begon. Ik noem dat maar het hoofdpijndossier van Gods woord, waar je niet te lang over na moet denken, dan krijg je pijn in je hoofd van. Dat er nooit een tijd is geweest dat God er niet was, dat begrijp ik niet. Dan kun je zeggen, ja, dan heeft die Bijbel een probleem. Nee, als ik het niet snap, heeft de Bijbel geen probleem. Heb ik een probleem, toch? Zoals een goede kennis van mij ooit zei, als je een Bijbeltekst jou niet goed ligt, dan moet jij anders gaan liggen. Moet je de Bijbel niet omdraaien? Nee, dat is jouw probleem. Dus er is nooit een tijd geweest dat het woord er niet was. God is er altijd al geweest. Snap ik niet. En er zal ook nooit een tijd zijn dat God het niet meer zal zijn. En daar kom ik in beeld, want ook mijn eeuwigheid houdt nooit op. Ook daar krijg ik hoofdpijn van. Als ik er heel diep over nadenk, word ik zelfs een beetje ongerust. Ik denk van, hé, hoe moet dat nou? Laten we dat maar aan God over. Toch? Hij was er altijd al. En Johannes zegt, deze persoon was bij God. En daarmee bedoelt hij, die was in een intieme relatie met God. Wilt u weten hoe intiem Jezus met zijn vader was? Dan kunt u daar een heel klein voorproefje van lezen in de evangeliën. Als hij spreekt over zijn vader, moet u eens kijken wat er gebeurt. Dat doet vermoeden dat daarachter een wereld ligt van intimiteit en liefde die wij op dit moment met onze beperkte mogelijkheden niet kunnen begrijpen, maar die is immens. Dat woord was bij God, dat was een intieme, hartelijke, liefdevolle relatie met zijn vader. Ik noem het maar zo, je kunt God niet blijer maken dan dat hij naar zijn zoon mag kijken. En je kunt de zoon niet blijer maken dan wanneer hij naar de vader kan kijken. En daartussen werkt Gods geest als katalysator om dat nog meer te verhevigen en te verstevigen. Hij was bij God en hij was God. Niet een God, hij was nog niet tot God gemaakt. Hij was God. Dat wil zeggen, hij was, om het maar eens even plat te zeggen, uit hetzelfde hout gesneden. Van hetzelfde maaksel. Als je Jezus ziet, dan zie je God. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Ik en de Vader zijn het eens. Nee, dat staat er niet eens. Ja, ze zijn het wel eens. Ik en de Vader zijn één. En dat woord was God. En Christus is als woord van God, Gods totale uitdrukking. Beter kan God het niet zeggen dan door zijn zoon. En mooier en completer kan hij zichzelf niet demonstreren dan zijn zoon. Dat woord dat was er al, dat woord is gekomen en dat woord komt ook nog iets brengen. Namelijk de heerlijkheid van God. En genade en waarheid. Daar wil ik straks nog een paar dingen over zeggen. Dus Jezus is echt de eerste en de beste. Toch? Hij is niet een van die vele godsdienstige leiders die op hun manier aandacht vragen. Jezus is de ultieme uiting, openbaring van de onzichtbare God. Als je God wil kennen, moet je dus kijken naar Christus. En daar begin je mee door Christus te leren kennen vanuit zijn woord. En dat gaat nooit daar buiten om. Laat u niets op de mouw spellen. Krachtige, blije, getuigende, overwinnende christenen zijn altijd christenen die tijd investeren in het lezen van het woord van God. Ik weet, God openbaart zich ook in visioenen. Maar dat is altijd op plekken waar geen woord beschikbaar is. God is niet gebonden door dit woord om te doen wat hij wil. Maar zodra dat woord beschikbaar is, spreekt God in en door dit woord. Zullen we zeggen, kijken wat het woord daar zelf over zegt? Hoe het woord als het ware bij monden van Paulus en de andere schrijvers de loftrompet spreekt, steekt over Christus. Hebreeën 1 zegt het volgende. Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, Oude Testament, heeft hij nu in het laatste dagen tot ons gesproken in de Zoon of door de Zoon die hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alle dingen door wie hij ook de wereld geschapen heeft. Tot hem zijn ook alle dingen. Alle dingen zullen uiteindelijk weer terechtkomen onder het absolute gezag van Christus tot eer en lof van God de Vader. Colossenzen zegt het zo. Hij, Christus, is het beeld van een onzichtbare God. De eerstgeborene in de ganse schepping. Want in hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen zijn en die op de aarde zijn. De zichtbare en de onzichtbare, het zijn tronen, heerschappijen, overheden, machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alle dingen en alle dingen hebben hun bestaan in hem. Saai, hè? Saai, hè? Alleen maar voor één persoon? Is dat nou niet eenzijdig? Verveelt dat nooit? Nee, dat verveelt nooit. Dat verveelt nooit. Als je dit saai vindt, dat het allemaal om Jezus gaat, heb je in de hemel niets te zoeken. Dan heb je in de hemel niets te zoeken. Dan zit je daar tegen je zin en neemt u mij van mij aan, in de hemel zit niemand tegen zijn zin. Als dit saai is, dan heeft u daar niets te zoeken. Dan is de hemel de meest onaantrekkelijke plek om te zijn. En zult u daar nooit gelukkig zijn, want daar draait het alleen maar om hem. Laat u niets op de mouw spelden. Dat is nooit saai. Zal God ooit uitgeschapen en uitgedacht en uitgegeven raken? Ik geloof er geen draad van. Als we kijken naar de schepping, hoe veelkleurig en creatief God zich nu al laat zien in de miljarden en de miljarden sterren die er zijn. God is niet saai, God is oneindig. En ik lees in Efeze dat God in de toekomende eeuw, dus de tijd die komt nadat we bij hem zijn, als we bij hem zijn, dat God de rijkdom van zijn genade gaat laten zien. Alsof we al niet genoeg hebben gekregen. Het draait om hem. Wat valt u op? Dat het tot nu toe nog helemaal niet gaat over ons. Johannes heeft het helemaal niet over mij en over zichzelf en over u. Hij heeft het alleen maar over God en over Christus. Maar, dit is niet de ver weg boodschap. Of te ver van je bedshow. Dit is de inleiding van een volgende belangrijke tekst. God roept niet vanaf een afstand tot ons. Hij komt in Christus naar ons toe. Dus in die kribbe, in die voerbak, daar ligt God. En die baby die je hoort huilen, daar ligt God. Snapt u het? Ik niet, maar ik geloof het wel. Dat kind dat moest leren lopen en zindelijk moest worden en moest leren praten en alles moest meemaken wat u en ik als kind en opgroeiend mensenkind ook meegemaakt hebben, heeft hij allemaal meegemaakt. Het woord is vlees geworden. U bent geen vlees geworden. U bent nooit anders geweest dan vlees. Als je vlees wil worden, dan betekent dat dat je iets gaat zijn wat je voor die tijd niet was. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Het woordje gewoond, daar gebruikt Johannes een heel mooi woord voor. Er is hetzelfde woord wat we lezen in Exodus als God zegt, ik heb het verlangen om bij jullie te gaan wonen. God is niet de ver weg. God is niet de Allah of de Boeddha, de Sphinx die hoog verheven en onbereikbaar is. Om het maar eens even plat te zeggen, God is relatie, God is gezellig. God is personen en toch één. En God wil bij de mensen wonen. En die tenten van de Israëlieten stonden zo opgesteld, iets anders dan op een Franse camping. Hè? Die stonden allemaal zo opgesteld dat wanneer ze hun tent openmaakten, dat ze allemaal die tabernakel zagen. Dat witte kleed waar je niet overheen kon kijken, waar je niet onderdoor kon. Dat witte kleed waar de zon op scheen en wat pijn deed aan je ogen. Heilig, heilig, heilig. Hier heb je niets te zoeken. Hier woont God. Als je maar lang genoeg doorliep, kwam je bij de poort. Met rood, de kleur van het bloed. Blauw, met de kleur van de hemel. Paars, de kleur van koningschap. En wit, de kleur van heiligheid. Ik ben de deur. Jezus is die toegang tot die plek waar God wil wonen. Als die tabernakel af is, dan komt daar de heerlijkheid van God. En die daalt neer op dat gebouwtje. In de vorm van een prachtige, vurige wolk. De heerlijkheid van hier daalt neer. En God woont daar dan. En Johannes zegt, dat woord van God is naar de wereld gekomen, is vlees geworden en dat heeft onder ons getabernakeld. Dat heeft onder ons gewoond. Met andere woorden, dezelfde heerlijkheid die nu nog in een wolk op dat gebouw neerdaalt, niemand heeft ooit God gezien. Maar één iemand heeft ons God laten leren kennen. Dan kijk je naar Christus, die in een gedaante van een mens aan ons gelijk de heerlijkheid van God laat zien. Nou, dan denk ik, daar moet ik zijn. Die man heeft alles wat ik nodig heb. Dat is de meest mannelijke, de meest geslaagde, de meest succesvolle man die ooit op aarde heeft geleefd. Dat is de man zoals God hem bedoeld heeft. Hij was niet stoer. Hij reed geen vierwiel aangedreven auto. Hij ging met zijn vrienden in het bos op zijn vrije dag hout hakken of allerlei andere survival dingen doen. Alles wat wij mannelijk en spannend en stoer vinden. Deze man was de meest mannelijke man. Weet u waarom? Omdat hij als mens van vlees en bloed volkomen afgestemd was om te doen wat God graag wilde. En daar word je pas echt een kerel van. Al zijn je spierballen misschien niet zo groot als die van je buurman. En ben je niet zo mannelijk als dat je denkt te zijn, je hoeft er zelfs niet eens voor getrouwd te zijn. Kijk naar Christus, de meest mannelijke. Die heeft onder ons gewoond. Hebreeën noemt dat, hij nam deel aan vlees en bloed. Dus, wat een heerlijke man om bij te zijn. Weet u waarom? Hij was vol van de Heilige Geest. Hij was zonder zonde en hij heeft alles meegemaakt wat ik ook mee heb gemaakt. Dus, als ik een slechte nacht heb gehad en de verleiding heb om er niet zo'n gezellige dag van te maken, denkt u dat hij die verleiding heeft gekend? Ja, ik ben er niet bij geweest, maar de Bijbel zegt het. Hij is in alle dingen aan ons gelijk geworden. Dus als iemand niet zo vriendelijk tegen me is, mij afwijst. Denkt u, heeft Christus ervaring met afwijzing? Nou, het is een hoog open deur gehalte deze opmerking. Als er iemand is die weet wat het is om miskend te worden. En op zichzelf teruggeworpen te worden. En volkomen hulpeloos te zijn. Zelfs tot bloedens toe. Helemaal zich aan God moest overlaten. Dan is het hier Jezus geweest. Het is Ongelooflijk kostbaar. Het is niet onze taak als predikers of als christenen om af te geven op andere godsdiensten en religies. Daar zijn we niet voor in het leven geroepen. We zijn geroepen om God te verheerlijken. En waar ik zie in een persoon als Mohammed, niet die profeet zoals Christus de vertegenwoordiger is van God. Intiem, kwetsbaar, zwak, menselijk en tegelijkertijd vol van de genade en de waarheid van God. Want dat zegt Johannes aan het einde van het hoofdstuk. De wet is door Mozes gegeven, dat is de eerste genade, dat God zijn woord heeft geopenbaard in het Oude Testament. En er is genade op genade, want genade en waarheid zijn gekomen door Jezus Christus. In hem woont dus het complete pakket. En genade is geen ding, genade is een persoon. En waarheid is geen ding, of een stelsel, of een ideologie, of een gedachte, of een visie. Waarheid is een persoon. En zo is onze God. Dus als ik Jezus zie, dan weet ik, zo is God. Dit is God. Dit is zijn karakter. Hij is uniek. Het Oude Testament kende dat trouwens ook al. Ik lees u een tekst voor uit Psalm 85. Daar staat, waarlijk, zijn heil is nabij hen die hem vrezen, zodat heerlijkheid in ons land woont. Dan heb je het woord heerlijkheid, wat hier ook genoemd wordt. Hè? Goede tierenheid en trouw ontmoeten elkaar. Waarheid en genade. Of andersom, genade en waarheid. Goede tierenheid en trouw ontmoeten elkaar. Gerechtigheid en vrede kussen elkaar. Nou, die kus van gerechtigheid, van waarheid en van vrede, van genade, die kus zie ik in de persoon van Jezus Christus. Ik noemde net het Oude Testament in Exodus, als Mozes daar opdracht krijgt om de tabernakel te bouwen. Dan vraagt Mozes ook, nadat het volk heeft gedanst om het gouden kalf, dan vraagt Mozes om de heerlijkheid van God te mogen zien. En God zegt, je zult mij niet mogen zien, want geen mens heeft God gezien. Ik ga het wel zo voor je doen dat ik aan je voorbij loop. En je zult me niet kunnen zien, maar ik zal me wel aan jou openbaren. En dan gaat God weer spreken. Dan gaat hij weer iets zeggen. En dan roept hij Mozes de volgende woorden toe. Heere, Heere. God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Is dat genade of niet? Dat is genade op en top. En zo zie ik Jezus in dat woord. In het Oude en ook in het Nieuwe Testament. Dat is genade. Maar God spreekt nog verder en hij zegt die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Is dat genade? Op en top. Maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt. Is dat waarheid of niet? We leven in een tijd waarin we de genade en de liefde en de liefheid van God of van de godheid uitvergroten boven de waarheid die God is. Wij leven, om het maar deftig te zeggen, wij leven in een soort van therapeutisch universum. Maar ons universum is niet therapeutisch. We leven in een moreel universum, waarin het erom gaat dat dingen goed en niet goed zijn, en dat het erom gaat of God de eer krijgt die hem toekomt. Dat is nummer 1. Niet of ik me prettig voel. Maar of hij krijgt waar hij, wat hij verdient, waar hij ons voor geschapen heeft. Zo is God. Genade en waarheid. En hoe kom je daarachter? Mensen, door hier heel veel in te lezen. Doet u dat? U hoeft het niet te doen zoals ik, maar ik heb deze gewoonte. Ik lees de Bijbel van Genesis 1 tot Openbaring 21. Sommige hoofdstukken zijn heel taai. Heel veel herhalingen. Sommige dingen begrijp ik niet. Sommige dingen denken van, nou, ik heb toch wel heel sterk even de verleiding om dat hoofdstuk over te slaan. Bijvoorbeeld met al die geslachtsregisters. Maar waarom moet ik al die namen nou kennen? ze staan er wel in. Ik denk degene die dat als eerste las, was blij dat hij zijn naam tegenkwam. Als u op een gele grote groepsfoto komt, gaat u ook eerst kijken of u er wel bij staat, toch? Met andere woorden, behalve dat het een functie had om te bepalen wie er tot het volk van God behoorde, wie tot de uitverkoren geslacht ook bij de Levieten behoorde, heeft het ook een blijk van herkenning en gemeenschappelijkheid. Alle namen zijn genoemd, dus die lees ik ook. En dan ben ik bij 21, openbaar, en dan begin ik weer van voren af aan. Dat is het eerste deel van mijn bijbellezen. Maar het tweede deel van mijn bijbellezen, moet u niet denken dat ik uren per dag in de Bijbel zit te lezen, hoor. En dat u vooral niet denkt van, oh, maar jij mijn voorganger, dus jij moet veel in de Bijbel lezen. U moet net zoveel in de Bijbel lezen als ik. Dat we dat even duidelijk maken. Hoezo? Ik zou er apart over kunnen preken. Omdat u ook moet controleren of het waar is wat ik zeg. Dat u zich niet allerlei dingen op de mouw laat spelden. Zoals die arme twee dames die gisteren bij mij voor de deur stonden. Hun bijnaam is Jehovah's getuigen Bijbelforscher. Ze weten heel weinig Bijbelkennis. En ze moeten het doen met de waarheden die ze opgedist krijgen van hun leidinggever. Ik ben misschien een beetje hard, maar het is wel de waarheid. We moeten bidden voor deze mensen en barmhartigheid tonen. En hopen dat ze God leren kennen. Dus u moet ook kunnen controleren of het waar is, dat moet u ook lezen. Dus het eerste gedeelte van de lezing, de Bijbel van begin tot het eind, daar bent u misschien wel even mee bezig, dat geeft niet. Maar als je klaar bent, zeg je niet van nou, dat is mooi, is uit. Ik heb het gelezen. God heeft informatie over zichzelf gegeven. Staat letterlijk in die folder die ik gisteren aan de deur kreeg. In de Bijbel krijgt u informatie over God. Nou, dat is mooi. Dan denk ik, ja, mooi, ik heb gelezen, informatie. Ik ben geïnformeerd. Ja, maar hier spreekt een persoon. Dit woord is levend. Weet u hoe u weet dat het woord levend is? Daar heeft u vanmorgen een bewijs van. Want u heeft deze tekst vast al eens vaker gelezen. En als je het weer leest en er weer over denkt, word je weer blij. Dat gebeurt niet bij een dood woord. Dat is een levend woord. Dus u leest van begin tot eind. En de tweede helft van uw lezing leest u de evangeliën achter elkaar. Dus als u Matthäus 1 hebt gelezen, gaat u naar Johannes 21. En dan gaat u weer terug naar Matthäus. Dus een evangelielezing en een bijbellezing. Ik heb het ook niet van mezelf. Iemand heeft me dat aangeraden. En ik ben er heel dankbaar voor. Weet u waarom? Hij gaf deze reden ervoor. Als Jezus terugkomt, dan moet u hem wel herkennen. Toch? Ja, dat klopt. Ik zie hem. Ik hoor hem. Ik hoor wat hij zegt. Ik zie wat hij doet. Dat klopt precies. Zo heb ik hem leren kennen. En ik geloof dat de opdracht die we hebben in Hebreeën 12, om onze aandacht te vestigen op Christus, voor een groot deel gevoed wordt door veel over hem te lezen. En natuurlijk, ik ken al die gelijkenissen al. Niet uit mijn hoofd, maar scheelt niet veel. En alle onderwijs, grote stukken, steeds weer opnieuw lezen. Omdat het een levend woord is. En God zichzelf door dit woord openbaart. En u zult vast wel eens meegemaakt hebben. Dat een tekst die u al 10 keer heeft gelezen, misschien wel uit uw hoofd kent, ineens denkt van, en nou, hoe is het mogelijk? Het is nog mooier dan ik al wist. Vol genade en vol waarheid. Liefdevol maakt hij een jonge man, brengt hij een jonge man terug in het leven. Waar zijn moeder nog achter de baar aanloopt en haar jongste zoon, haar enige zoon verliest. Daar maakt Jezus in Nain een jonge man levend. Hij roept zijn vriend Lazarus uit het graf. Hij geneest blinden. Hij geneest alle outcasts, alle verschoppelingen, alle zondaren, alle mensen waar de upperclass de neus voor ophaalt. Jezus is barmhartig. Hij is heel dicht bij mensen. Barmhartiger en liefdevoller en genadiger. Zo iemand ken ik niet. Dat is mijn Jezus. Dat is mijn Heer. Maar hij is ook spijkerhard. Spijkerhard tegen iedereen. Die willens en wetens hem niet wil aanvaarden. En met name. Mensen die religieus geïnteresseerd, zelfs religieus onderlegd zijn. De grootste weerstand tegen het evangelie van Christus is nog altijd gekomen, niet uit de wereld, maar uit de kerk. En, we moeten het helaas zeggen, ook tot het volk wat Johannes het zijne noemt. Hij kwam tot de zijne, Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Nog niet. Nog niet. Maar het gaat nog gebeuren. Hij was de voeten van de discipelen. Hij is de goede herder. Maar hij is woedend. En veegt het tempelplein schoon als hij ziet dat mensen daar komen voor hun eigen gewin. En niet bezig zijn met de dingen van God waarvoor die tempel eigenlijk bedoeld was. Dit dwingt tot een keuze. Hier kun je niet omheen, door mensen. Het is onmogelijk dat je denkt, dit kan ik naast me neerleggen. Het is niet anders dan zwart-wit. Als er een mens komt in vlees en bloed en zegt, ik ben het vlees geworden woord van God. Ik ben de zoon van God. Voordat de wereld er was, was ik er al. Voordat Abraham er was, was ik er al. Ik ben de ik ben. Ik ben God zelf. Ja, ik weet niet hoe breed uw fantasie is, maar ik kan maar twee dingen denken. Of hij heeft gelijk, of hij heeft geen gelijk. Dit kun je toch niet een beetje zijn? Dit kan toch niet een beetje zijn? Dus dit dwingt tot een keuze. Als hier iemand zou opstaan en dezelfde dingen zou zeggen, dan zouden we deze persoon, denk ik, verwijzen naar iemand die is met een pret. En misschien zou die persoon wel rijp zijn voor opname in een instelling, als daar nog ruimte voor is, tenminste. Ja, ik hoop niet dat ik u choqueer. Maar als Jezus zegt, ik ben de zoon van God, dan is hij of gek, of hij is het. En dan zou ik graag willen praten met de mensen die zeggen, ja, ik geloof dat Jezus die dingen zegt. Ik geloof niet dat hij gek was, maar toch geloof ik het niet. Eigenlijk kan dat niet. Eigenlijk kan dat niet. Dit dwingt ons tot een keuze. Als Jezus zegt te zijn, als Jezus is wie hij zegt dat hij is, dan zit er maar één ding op. En dat is dat je hem aanvaardt. Dat je hem aanneemt. Dat je hoort bij die groep die Johannes noemt, alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij het macht, het recht, de toegang gegeven om kinderen van God te worden. Hun die in zijn naam geloven. Dit is geen mes op je keel, maar dit is wel een keuze. Leef je met Jezus? Leef je met Jezus? Ik vraag niet of u gelovig bent. Ik vraag zelfs niet of u een trouwe kerkganger bent, of dat u religieus bent, of dat u zichzelf als een goede christen ziet. Leeft u met Christus? Is hij elke dag de eerste aan wie u denkt? Aan wie u wil denken? En is hij de laatste aan wie u wil denken voordat u gaat slapen? En mag hij iets zeggen over hoe u leeft? Hoe u omgaat met uw geld, met uw tijd, met uw talenten? Mag hij iets zeggen over uw relatie, over uw gezin, over uw huwelijk? Over uw relatie met je collega's? Mag hij iets zeggen over hoe je met de omgeving omgaat, hoe je je leven inricht? Als je in mij blijft, zegt Jezus, dan blijven ook mijn woorden in jou. En hieraan zien we dat we kinderen van God zijn, zegt Johannes in een van zijn latere brieven. Hieraan zien wij dat we kinderen van God zijn, wanneer wij zijn woord bewaren. En het woord bewaren wil zeggen het woord doen. Zodat het zal gaan in jou en in mijn leven. Om hem alleen. Dat wens ik u van harte toe. Daar wil ik ook graag met u een lied over zingen, als het mag. Mijn favoriete lied. Jezus alleen, ik bouw op hem. Hij is mijn hoop. Mijn lied, mijn kracht. Tijdens het voorspel van dit lied, zal er twee keer een collecte worden gehouden. Thank you.
Jezus alleen, ik bouw op hem. Thank you.
Vader, dat is het grote verlangen. Dat dit voor ieder van ons geldt. Dat het zal gaan om uw Zoon, de Heer Jezus, alleen. En over het zien we uit naar die dag dat u verschijnt, Heer Jezus. En dat u ook onze naam zult roepen. En dat we u mogen zien, u mogen ontmoeten, u mogen herkennen. En dat u gaat vervullen alles wat u heeft beloofd. En dat er een tijd gaat komen die nooit meer ophoudt, waarin u bent. Alles in allen. Ook in mij, in een ieder die van u is. Heer, we bidden u voor degenen die u niet kennen, misschien hier aanwezig. We bidden u voor de mensen om ons heen die u niet kennen. Wilt u ons gebruiken als een boodschapper van dit goede nieuws? Vult u ons met uw woord, vult u ons met uw geest, zodat we mogen getuigen van de grote liefde die u bent komen brengen, Heer Jezus. Want u heeft gezegd, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerende alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding van de wereld. Amen.